Hello. Hello. Good Ik zou verwachten dat je deze wel uit je hoofd kent nou onderhand. Hit me. Oh ja. Ja, we kunnen alvast even een rondje doen. Hij staat alleen maar. Hij staat er niet in. Nee, dus het is gewoon.
Ik heb een versje.
Ja. Ja, God, hij is een liefde. Liefde bedekt zijn, bloemen. Ja. Dus het is compleet, juist.
Nee,
ja, sorry, een refrein.
Compleet. Nee, liefde bedekt zijn schepping, dat is het eerste.
Ja.
En dan weer een bal.
Ja.
En dan eindigt
het
weer
met
een
refrein.
Let's go. Ja, ik weet niet hoe laat Marlies komt.
Ja, als
oké. Okay.
Kunnen we alleen niet doen?
Nee. Oh.
Ja. Moeten we die andere ook nog meezingen, of niet? Zie ik sterren aan de...
Zo. Sorry hoor.
Zie ik sterren aan de hemel staan.
Ah, ik had echt moeten wat moeten oefenen vandaag. Ik heb het gewoon niet gedaan. Komt goed.
Zie ik sterren aan de hemel staan. En ik ben wat langer. Is het op de nacht mijn oefenen? Van de liefde.
Hij is zo hoog.
Als
ik hem niet te zien heb. Nee, ja, dat ken ik niet echt. Ja, ik ken dat een beetje. Dus dat, hier dat die tegenstem van vrouwen is, dus aangezien ik niet tot die categorie behoor, nee. Ja,
want Jezus is hier. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Liefde bedekt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras, zou hij dan jou vergeven? Jezus die blinde genas
vroeger, dus ik moet even goed kijken wat de tekst is. Ik zing maar wat ik dacht weer dat ik. Nee, ik hoorde hem, maar kwam er niet uit. Jesus is here. weet niet. Ik weet niet waar je op school vroeger aan. Als pap.
Ja?
Uit een hering. Zullen we dan dat laatste refrein even kijken of dat werkt?
Ja.
Goedemiddag, hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Jan-Wim Vergenderen. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant Robert Jansen. En na de dienst is er weer een nawoord. En dat willen we houden in de Tigerenzaal. En het verzoek is om na de dienst aansluitend daar naartoe te gaan, omdat we direct willen starten. Verder zijn er geen mededelingen en namens de kerkraad en een gezegende dienst. Waarin we willen beginnen met het zingen van opwekking 174. Juich, want Jezus is hier. Levende heiland kunnen we deze middag ook samen in stilte naderen tot de levende God. En laten we dat al bidden doen. We lijden dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen samen het eerste vers van Psalm 92.
Thank you. We gaan samen in gebed en we bidden om de leiding van Gods geest, de opening van zijn woord. We bereiden ons ook voor op de dienst van het offer, die is voor kerk en Israël een zending. En de derde rondgang is voor Libië en dat willen we ook samen in gebed brengen. Waarna we samen, terwijl we geven van wat we hebben ontvangen, ook de versen 3, 7 en 8 van dezezelfde psalm zingen. Laten we samen bidden. Almachtige God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we ook deze middag samen mogen komen. En dat we dat mogen doen in een dienst ter ere van u. Dat we in uw dienst mogen staan. Door het werk van uw Zoon Jezus Christus. En Heer, we bidden u dat het dan ook mag zijn wat we doen. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Dat ons hart volledig gericht is op u. En op uw Zoon, onze Heiland en Redder. Heer, we bidden u dat we in deze dienst ook door uw woord mogen groeien in het vertrouwen op hem en het zicht op u. En het zicht op wat u hebt gegeven door uw Zoon. En hoe we mogen leven door het werk van uw geest. En daarom bidden we u, werk ook met uw geest in ons, in jong en oud. We bidden u voor de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. Wees hen ook daar nabij. We danken u voor hen dat u de kinderen aan ons toevertrouwt. En geef dat we iets mogen doorgeven van dat grote en goede. Van wat we allemaal van u hebben ontvangen. Heer, als we het hebben over delen van dat wat we hebben ontvangen, bidden we u ook voor de dienst van het offer. Geef dat we bewust daarbij stilstaan. Dat we bewust delen van dat wat we in ons leven van u hebben gekregen. Of het nu veel is als het gaat om financiële middelen of minder. Maar geef dat we kijken niet naar wat we hebben, maar naar dat wat we van u hebben ontvangen. En Heer, dat we op een goede manier dat gebruiken tot opbouw van uw koninkrijk. En we bidden u voor de doelen waaraan we geven. Als het gaat om de voortgang van uw rijk, uw kerk. Als het gaat om uw volk Israël, verspreid over de wereld. Als het gaat om zending. En ook als het gaat om mensen die nood in nood zijn op verschillende plekken in de wereld, maar in het bijzonder ook in Libië. Heer, we dragen hen in gebed aan u op. Want hoeveel wij ook geven, niets is machtiger dan dat wat u geeft. En alleen u kunt die veranderingen geven die nodig zijn in deze wereld. En we dragen de wereld dan ook aan u op. Een wereld met haar wereldleiders en regeringen. Heer, geef hen de wijsheid die nodig is om ons gereed te maken voor de komst van uw Zoon en de voltooiing van uw koninkrijk. En bereid toch ook ons deze middag voor. Heere, zaai uw woord en plant het diep in ons hart, dat het vrucht mag dragen in ons leven. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Vergeef ons al die keren dat we uw doel hebben gemist. En leid ons. En bouw zo uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een prachtige belijdenis staat er op het scherm. Een mooie belijdenis aan het begin van een nieuwe week. Een mooie belijdenis om bij stil te staan ook op deze opstandingsdag. Ik geloof in Jezus die op de derde dag weer opgestaan is van de dood. Maar wat beleid je daar nou mee? Straks aan het eind van de dienst, dan spreken we die woorden weer uit. Maar wat wil dat zeggen? En wat zegt dat over jezelf? Jezus is werkelijk opgestaan. Hij is werkelijk gestorven. Maar hij is niet dood, hij leeft. En we belijden dat hij dat doet en is opgestaan op de derde dag. Precies. Zo vinden we het bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 4. Laten we dat eerst samen lezen.
En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften.
Bijzonder is dat zowel gezegd kan worden dat Jezus is opgestaan, zoals we dat in de belijdenis zeggen, als dat hij is opgewekt. Hij deed het zelf en de Vader deed het. En dat laatste is heel mooi. De Zoon was aan het kruis door de Vader verlaten en wordt nu door de Vader wakker gekust. En dat gebeurt op de derde dag. Op de derde dag. Zo begint dit stukje geloofsbelijdenis. De derde dag. Zeggen 3 dagen. Dat is nou eens simpel uit te leggen. Even een klok erbij. Jezus die sterft vrijdagmiddag om 3 uur. En dan begint de klok te lopen. Jezus die wordt begraven en zaterdags om 3 uur ligt hij ongeveer 24 uur in het graf. En dan loopt de klok door. En zondag vroeg in de morgen staat hij op uit de dood. Je kunt het zien, 3 dagen, 39 uur. We zeggen volgende punt, of niet? 3 dagen, 39 uur. 1 dag is 24 uur, dan is 3 dagen 72 uur. 39 uur, dat is nog niet eens 2 dagen. En toch belijden wij dat hij op de derde dag is opgestaan. Ik zou zeggen op de tweede dag. Jezus heeft geen 3 dagen in het graf gelegen, hij heeft er amper 2 dagen gelegen, toch? Nou nee, toch niet. Het werkt anders. Je moet zo tellen. Vrijdag is dag 1. Zaterdag is dag 2. En zondag is dag 3. En dat duurt even voordat de zondag komt. Maar de derde dag, dat is in de Bijbel de beslissende dag van Gods ingrijpen voor verlossing van zijn volk. De derde dag is telkens weer, zien we in de Bijbel, een beslissende dag van Gods ingrijpen. En laten we 1 voorbeeld daarvan lezen door samen het 2e vers op te zoeken van Hosea. We gaan naar het Oude Testament. En dan de profeet Hosea. En dan hoofdstuk 6, vers 2.
Na 2 dagen zal hij ons levend maken. De derde dag zal hij ons doen opstaan en zullen we voor zijn aangezicht leven.
Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Kortom, op de derde dag, op die beslissende dag, is Jezus opgestaan. Dat geloven we. En dat belijden we elke week. En dat vieren we jaarlijks met Pasen. Maar de vraag is, leven we dat ook? Leven we uit de opstanding van Jezus? En laten we het heel persoonlijk vragen. Een vraag aan onszelf. Mag de volgende slide. Wat betekent het voor mij dat Jezus op de derde dag is opgestaan? Die vraag krijgen we vaker. Elk jaar worden we in het bijzonder met Pasen bij die vraag bepaald. Welke betekenis heeft de opstanding van Jezus in mijn, uw, jouw leven? Elke keer. Laten we het terughalen anders vanaf afgelopen Pasen. Welke betekenis heeft de opstanding van Jezus in uw, jouw en mijn leven sinds afgelopen Pasen gehad? Laten we samen die opstanding bezingen als we samen zingen Christus onze Heer verrees. Wat betekent het voor mij dat Jezus op de derde dag is opgestaan? Ik wil de vraag wat aanscherpen. De vraag is namelijk niet, wat doe ik met de opstanding van Jezus? Het is de hopen dat de opstanding van Jezus je in beweging zet. Maar dat begint bij hem en dat begint bij wat hij heeft gedaan. En wat betekent zijn opstanding voor mij en mijn leven? De mens is geschapen ter ere van God. En als de mens God eert, is de mens rechtvaardig. En dan doet de mens wat juist is. Rechtvaardig. Bekwaam tot het juiste. Mag naar de volgende. Zo komt de mens tot Gods doel. Leven. Maar dat deed de mens niet. Als we verder gaan, we behoren tot een wereld die zich afgekeerd heeft van God. En door die afkeer van God missen wij het mensen dat doel dat God met ons heeft. En dat is letterlijk zonde. Door die zonde kunnen wij niet meer bij God komen. En door zonde zijn we God kwijt. We zijn goddeloos. Dat is dus wat anders, goddeloos, dan het bestaan van God ontkennen. Heel vaak wordt dat zo tegenwoordig gebruikt, goddelozen, dat zijn mensen die geloven niet in God. Maar dat is in de Bijbel wat anders. Goddeloos is aan God voorbij leven. In je hart geen rekening houden, God geen stem geven in je leven. En vandaar dat in de psalmen gesproken wordt over de rechtvaardigen en de goddelozen. Die staan tegenover elkaar. De rechtvaardigen die Gods wil doen en de goddelozen die dat niet doen. Die staan tegenover elkaar. En zonder God zijn wij ook de bron van het leven kwijt. En dat betekent dat we niet meer bij dat werkelijke leven kunnen komen. En de vorige keer hebben we gehoord dat dan dus de dood een logisch gevolg van de zonde is. De dood, hebben we toen gezegd, is geslaagde zonde. Het is waar de zonde brengt. En wij zijn dood. En dan stuurt God zijn zoon Jezus. Hij is zonder zonde. Hij heeft het doel niet gemist. Hij is helemaal rechtvaardig. Mag hij door? Toch wordt hij veroordeeld en neemt de straf van God op zich die wij verdiend hebben, namelijk zonder God zijn. Weg van het leven, dood. Jezus die wordt door de wereld veroordeeld. En dat gaat niet buiten de wil van God om. Maar God heeft een ander plan dan de wereld. Want waarvan getuigt de Heilige Geest? De Heilige Geest die getuigt van de opstanding. De opstanding van Jezus. Wat doet hij dan? Hij laat zien dat door de opstanding van Jezus duidelijk wordt dat de wereld veroordeeld is door de zonde dood. En dat Jezus gerechtvaardigd is. Jezus die mag recht voor God komen staan. Laten we lezen waar Jezus dat zelf beschrijft als het werk van de Heilige Geest in Johannes 16, vers 8 tot 10.
En als wie gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde dat zij niet in mij geloven, van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien.
De Heilige Geest die getuigt tegen de wereld op het punt van zonde, gerechtigheid en oordeel. We horen hier die twee punten, zonde en gerechtigheid. Op het punt van zonde, de wereld is onder het oordeel. En blijft onder het oordeel als je niet gelooft in de redder die God gestuurd heeft. En gerechtigheid, zegt hij. De Heilige Geest komt om te getuigen van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. De Heilige Geest die toont aan op dat punt van wat is nou werkelijk gerechtigheid, dat Jezus gerechtvaardigd is. Hij laat zien dat Jezus in het gelijk gesteld is. Hij mag bij de vader komen. Dat is gerechtigheid. Hij wordt in het gelijk gesteld en de wereld in het ongelijk. Jezus heeft het juiste gedaan. En dat is wat de Heilige Geest steeds weer laat zien en waarvan hij getuigt. En dat betekent zijn opstanding. Jezus is gerechtvaardigd. Jezus mag gerechtvaardigd bij de Vader komen. Wat betekent dat voor ons? Dat ligt eraan. Voor ons is die weg tot God afgesloten. Maar als je in Jezus gelooft, in Hem en op Hem vertrouwt, dan word je in Hem gerechtvaardigd. En wie gerechtvaardigd is, is juist, is recht voor God. Je staat in Jezus weer recht voor Gods aangezicht. Je mag gerechtvaardigd bij God komen door Hem. Zijn opstanding betekent dus ook mijn rechtvaardiging. Er is wel eens onderzoek onder christenen geweest waarbij gevraagd werd, wat vieren we met Pasen? Ik onderstreep even, het was een onderzoek onder christenen. En er werd gevraagd, wat vieren we met Pasen? En de meesten antwoordden, we vieren met Pasen dat Jezus gestorven is. Hopelijk zal nooit meer iemand hier dat na vandaag zeggen. Met Pasen vieren we zijn opstanding. Op Goede Vrijdag. Daarom is Goede Vrijdag ook een feestdag. Dan vieren we dat Jezus gestorven is. Maar met Pasen vieren we zijn opstanding. Het zou het zijn als Jezus in het graf gebleven was. Dan had hij de straf gedragen, maar dan was er geen rechtvaardiging. Dan was er geen overwinning. Gemeente, dan konden we dus nog steeds niet terugkeren tot God. Jezus' dood heeft geen betekenis zonder zijn opstanding. Laten we lezen Romeinen 4, vers 1 tot 8.
Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem die nu werkt, wordt het loon niet toegerekend, naar genade maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloos rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, naar wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.
We gaan zo verder met dit gedeelte, maar God rechtvaardigt de goddeloze niet door werken, maar door geloof. Dat komt hier heel duidelijk naar voren. Abraham, die werd rechtvaardigheid, gerechtigheid toegerekend. Dat is wat Paulus hier zegt, het werd hem toegerekend. Het is niet dat hij het verdiend had, het werd hem toegerekend. Door geloof alleen kan een mens gerechtvaardigd worden. Door vertrouwen, niet door eigen werk. Als we dan iets verder oplezen, vers 23 tot en met 25...
Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging.
Zeg, wat zou je daar nog aan toe moeten voegen? Aan dat laatste zetten we een dikke streep onder: Jezus is opgewekt om onze rechtvaardiging. Paulus schrijft het hier. En hier is veel meer over te zeggen, dat kan u niet. Ik zou zeggen, lees deze brief thuis eens helemaal. Maar laten we nu het volgende hoofdstuk lezen. Romeinen 5, en dan van deze versen 1 tot 11.
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Maar bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Laten we daarvan zingen en hem bezingen, die God die aard en hemel schiep. Is dezelfde God die mij eens riep uit de duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. En die zijn liefde voor mij openbaart mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart en elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Is God voor mij. We hebben nu één betekenis van Jezus' opstanding voor ons. Jezus schenkt ons zijn gerechtigheid. Maar er is meer. Met name jongeren die stellen nog wel eens de vraag: ik begrijp het niet. Als ik het nu goed begrijp, maakt het dus helemaal niet meer uit hoe ik leef, want er is toch altijd genade. Een hele goede vraag. Want als we gerechtvaardigd zijn in Jezus, door het geloof, dan maakt het blijkbaar niet meer uit hoe we leven. We kunnen onszelf toch niet rechtvaardigen. Vanuit onszelf zijn we goddeloos. Moeten we ook niet proberen. Klopt. Maar betekent dat dat we dan maar het omgekeerde moeten doen? Erop loszondigen omdat er toch genade is? Daar is een kinderliedje, bij velen denk ik wel bekend, dat zelfs lijkt te zeggen. Ben je groot of ben je klein? In het liedje staat: het geeft niet wat je doet, God houdt van je. Het geeft niet wat je doet. Ik heb eens laten zingen: het geeft niet wat je doet, God roept ook jou. God blijft roepen. Hij wil genade schenken, dat doet hij in Christus. Er is geen genade buiten Jezus om. En het geeft wel wat je doet. Wij worden geroepen om ons te bekeren. En op hem te vertrouwen en ons leven in zijn hand te leggen. Het maakt dus wel degelijk uit wat je doet. Want als je je leven vervolgens in zijn hand hebt gelegd, is het niet de bedoeling dat je dat vervolgens zelf weer oppakt en je eigen leven gaat leven. Er is genade, maar die genade vraagt wel om een leven uit genade. Jezus die brengt ons vrijheid, maar dat is wel vrijheid met een doel. Het doel om de Here te dienen. Laten we samen lezen, want zo nieuw is die vraag helemaal niet. Iets verderop in diezelfde brief van Paulus, Romeinen 6. Waar mensen eigenlijk datzelfde zeggen. Zouden we dan wel gaan zondigen, want er is genade. En als wij Jezus voor de zonde gestorven, zoals we dan nog meer zondigen, dan wordt die genade alleen nog maar groter. En Paulus geeft daar een helder antwoord op in Romeinen 6, vers 1 tot en met 14.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn er met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonden, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de dood dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonden als wapens van ongerechtigheid, maar stelt uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
Het is zo'n prachtige brief, wat alles Paulus daar schrijft. Wie in Jezus is, is dood voor de zonde en levend voor God. Jezus' opstanding brengt nieuw leven. En zijn opstandingskracht werkt nog steeds. Zijn kracht, zijn geest, wekt ook ons op tot nieuw leven. Een klein kind stond eens in de douche op een krukje bij de wastafel. Het keek in de spiegel en zei ineens: ik zie het licht. Natuurlijk bedoelde dat kind dat niet geestelijk. Maar toch is het mooi als een kind zegt dat het het licht ziet. Maar dat kind was nog niet klaar en herhaalde: ik zie het licht in de spiegel. En dat geeft een mooie illustratie bij leven vanuit de opstanding. Wij zijn het licht niet, Jezus is het licht. Maar als wij gericht zijn op dat licht, dan geven wij het licht door. Dat kan niet anders. Dat gebeurt. Als je op het licht gericht bent, dan kan iemand Christus licht door jou heen zien schijnen. Laten we daarover lezen, andere brief van Paulus, Colossenzen 3... vers 1 tot 17 en vervolgens zingen we gezang 87.
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, en zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is allen en alles en in allen. Kleedt u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de hand van de volmaaktheid is, band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe ook u in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, in alle wijsheid en zingt voor de Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem.
We hebben nu twee betekenissen van de opstanding staan. En ik roep je op, nu op mezelf op, om te zien of de opstanding van Christus in uw, jouw en mijn leven ook deze betekenissen heeft. Jezus schenkt mij zijn gerechtigheid en Jezus wekt mij op tot het nieuwe leven. Er is nu nog één betekenis waar we bij stil zullen staan. Enkele weken geleden stonden we daar eigenlijk al bij stil. Jezus heeft de angel uit de dood gehaald. En zijn opstanding verzekert ons van onze eigen opstanding. Laten we daarover lezen in de eerste brief van Paulus aan de gemeente Korinthe, 1 Korinthe 15, vers 12 tot 25, waar Paulus reageert. We hebben daar met Pasen ook een aantal maal bij stilgestaan, op mensen die beweren dat de doden niet opstaan.
Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. En bent u dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgedragen. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
We hebben een koning die leeft en regeert, ook al kan het soms in dit leven zo anders zijn. Ook al zien we nog mensen sterven. In vers 20 zegt Paulus zo duidelijk: maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En daarom kunnen we vol verwachting uitzien de toekomst die hij heeft beloofd. Daarom kunnen we samen zingen: gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Eeuwen geleden stelde anderen die vraag al. Wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan? En ze antwoordden: Hij heeft de dood overwonnen. En daardoor schenkt Hij mij zijn gerechtigheid, wekt Hij mij op tot het nieuwe leven en verzekert Hij mij van mijn eigen opstanding. Geprezen zij onze Heiland en Redder die dat schenken. Amen. Laten we samen door Hem tot de Vader gaan en het gebed bidden dat Hij ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die jubelt door Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Leiden we samen ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. U zij de glorie. mogen de wereld ingaan onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.